Fijn dat we toch mogen beginnen met deze nieuwe serie. Ik weet niet of het helemaal helder is waarom we dit gekozen hebben. In het Johannesevangelie staan 7 wonderen van de Heer Jezus. Hij heeft veel meer wonderen gedaan, maar 7 worden in het Johannesevangelie genoemd. En ook 7 keer heeft de Heer Jezus in het Johannesevangelie gezegd, ik ben. En daar heeft Arjen net al aan gerefereerd, heeft al gezegd, en dat staat ook op het kaartje, aan de voorkant. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben. En die 7 wonderen van de Heer Jezus in het Johannesevangelie kunt u echt verbinden met die 7 duidingen van ik ben. Het is een heel bijzonder gebeuren. Dat is het uitgangspunt. Dat is de basis waar we deze dagen, deze avonden over willen gaan nadenken. En natuurlijk komt u hele bekende uitdrukkingen tegen en zult u ook bekende gedachten tegenkomen, dingen die u kent, waarmee u vertrouwd bent, die ook vertrouwd overkomen. Maar er komen ook heel veel nieuwe aspecten bij, denk ik. Maar misschien is dat een beetje vooruitkijken. We beginnen met Johannes 6. Johannes 6. Het gaat ons vanavond over die uitdrukking die de Heer Jezus zelf gebezigd heeft, dat hij het brood des levens is. Ik ben het brood des levens. Nu, dan gaan we eerst over die wonderbare spijziging iets lezen in Johannes 6. Vers 5, toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toekwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten en op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En dan iets verderop in datzelfde hoofdstuk, 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Vers 32. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, ze hadden namelijk aan het manna gedacht, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb tegen u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik beslist niet of geenszins uitwerpen. Iets verderop bij dat hoofdstuk. Vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben dat manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden gingen reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? En dan gaan ze weg. Vers 67. Jezus zei tegen de 12 discipelen, later de 12 apostelen, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Tot zover. In ons hoofdstuk hebben we die beide dingen samen. Het wonder van de spijziging en die bijzondere uitspraak van de Heer Jezus. Ik ben het brood des levens. Dat is hier in dit hoofdstuk zonder meer te lezen, te pakken. Je kunt het zomaar pakken. En alle gelovigen hebben ooit gehoord, maar ook alle mensen die ooit op een zondagsschool geweest zijn, hebben gehoord dat de Heer Jezus die wonderbare spijziging heeft gedaan. Dat is onderwijs en onderwerp ook in de zondagsscholen. Misschien bent u wel in die broodvermeerderingskerkje, zo heet die daar in Israël, de kerk waar het brood vermeerderd werd, de broodvermeerderingskerkje, omdat het een Duitse kloosterorde is, heeft die kerk ook een Duitse naam gekregen, maar vergeet het maar, de kerk van de wonderbare spijziging. Dat is ook een bijzondere plek waar je naartoe kunt gaan. Daar pal naast die kerk, is nog een bijzonder kerkje. En dat heet Mensa Christi. De tafel van Christus. Mensa, de tafel van Christus. En daar wordt teruggedacht aan het moment van na de opstanding, dat de Heer Jezus vraagt, heb u iets te eten? En als ze aan land komen met uiteindelijk 153 vissen, dan ligt er al vis en brood. Is al. Ze hebben, laat ik het anders zeggen, de Heer Jezus heeft jouw vangst niet nodig om een maaltijd te bereiden. Dat kan hij ook zonder jou. Maar dat is ook wonderbare spijziging. Je vindt eigenlijk twee bijzondere gebeurtenissen, twee keer een wonderbare spijziging daar. Pal bij elkaar, vlak naast elkaar, aan het meer van Galilea. En één daarvan hebben we ook nu voor ons in Johannes 6. En die kent u. We weten allemaal van die 5 broden en die 2 visjes. En allemaal hebben al verhalen gehoord van uitleggers, van zusters die aan de kinderen iets gingen vertellen. Of broeders die in de samenkomst iets zeiden. Van ja, dat zal wel een moeder zijn geweest. Die heeft echt een lunchpakketje meegegeven aan, laten we maar Johannes noemen. Maar die kreeg hij dan mee en een paar visjes voor. Nou ja, het kan ook zijn, en die karretjes die bestaan, dat jongetjes brood verkopen en visjes. Die bestaan nu nog. Meestal van die ronde broodjes. Maar maakt niet uit of dat nu A of B is. Het feit is dat daar een enorme schare van mensen zit. En die zijn al de hele tijd bij de Heer Jezus geweest. De plaats waar ze waren was bepaald niet bevolkt. Dus er was niet een cafetaria in de buurt, er was niet een restaurant in de buurt. Er was gewoon niks. Of ze moesten een heel stuk lopen om bij zo'n eettent te komen. En de Heer Jezus ziet dat. En de discipelen zagen dat ook. Mensen hebben dat gezien, de discipelen, maar de Heer Jezus wist al van tevoren wat hij zou gaan doen. Hij zei, ik weet wat ik ga doen. Zet ze maar neer, laat ze maar gaan zitten. In dit evangelie wordt er geen getal bij genoemd. Een andere evangelie, Lucas bijvoorbeeld, wordt gezegd, zet ze maar in groepen van 50. Voor mij is dat een soort norm. Misschien is dit wel het getal van nog net te overzien. U vindt raar, want u hebt liever 300 dan 50. Maar in groepen van 50 werden ze neergezet om ze te bedienen, om ze te kunnen helpen en ze te kunnen dienen. In elk geval dit gebeurt. En iedereen is verbaasd geweest dat 5 broodjes zoveel mensen hebben kunnen spijzigen. 5000 mannen, er komen nog kinderen bij en ook nog vrouwen bij. Onvoorstelbaar. Nou, ik weet nog dat ik een toespraak hoorde van iemand die in de samenkomst riep. En die 5 teksten van broeder Jansen, die zijn zo geweldig, daar kun je een hele schare mee voeden. Dus die ging gewoon zeggen, misschien heb jij maar 5 teksten. Maar in de handen van de Heer is het een wonder. En ik geloof dat. Misschien heb je maar 2 visjes. Maar als je het aan hem geeft, dan zou het wel eens iets bijzonders kunnen zijn. Ik geloof stellig dat de Heer ons daarmee iets zeggen wil. Dat met weinig veel zegen kan worden gekregen. En dat, broeder en zuster, is een hele belangrijke. Bovendien is het heel belangrijk dat na die spijziging iedereen gegeten heeft, die 12 manden opgehaald werden aan brokken. Dus die hebben, ik weet niet hoeveel overgehouden, een gigantische hoeveelheid. Nou, een van die manden heeft de Heer bij mij toevallig losgelaten en daar heb ik uitgeput. Begrijp je wat ik bedoel? Als u nu een zegen krijgt, dan zou het wel eens een van die manden kunnen zijn. Die losgeschud, die alsnog gegeven wordt. Dat is mooi. Dus dat wat toen gebeurd is, heeft effect op vandaag. En de Heer wil zo graag dat we dat ook leren. En u zegt misschien, wat betekent mijn inzicht voor zoveel? Wat zou ik dan kunnen betekenen voor wie dan ook? Nou, misschien wel veel meer dan je vermoedt. Onvoorstelbaar. Er was vanmorgen een broeder op bezoek bij ons. Koffie en zo, en weet ik veel wat nog meer. Die lag in het ziekenhuis, was doodziek. Een hele vreemde kwaal. Niemand wist wat hem mankeerde. Professoren uit andere landen hebben zich er ook mee bezig gehouden. Het wonder is geschied. Hij krabbelt weer op. In het ziekenhuis. Ligt hij op een bepaalde afdeling. Maar het is weekend en er is niet voldoende verpleging. Niet voldoende verzorging. Dus hij wordt naar een andere afdeling. Een afdeling lager. Op de afdeling oncologie. Dus bij de kankerpatiënten gelegd. En daar ligt hij toevallig een weekend, zeiden we. Want er was geen personeel genoeg voor die afdeling die erboven is. En maandag zou hij dan weer terugkomen op zijn eigen afdeling. Wat gebeurt er? Een man van 95 ligt daar naast hem. Praat over zijn heengaan. Mag de Heer Jezus aannemen door die broeder. Een verpleegster heeft achter de deur gestaan. Het is van dit jaar. Oh nee, sorry, van 2 jaar terug. Ze heeft achter de deur gestaan. Heeft het verhaal gehoord, schiet hem aan en heeft de Heer Jezus aangenomen. Een derde komt erbij, uit Suriname notabene, heeft de Heer Jezus aangenomen. In 1 morgen, 3 mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen door zo'n zwakke broeder, die daar echt doodziek binnenkwam en nu nog bijna niks kon. Ik hoorde dat. Ik ken hem al jaren, ik weet dat hij zo is. Hij is een evangelist, hij is een man die van de een naar de ander gaat om te vertellen van de Heer Jezus. Maar dit, die 3 teksten, mag ik het voorzichtig zeggen? Of die 5 teksten, die 5 broodjes en die 2 vissen tot zegen. Zo is de Heer. U moet nooit zeggen dat uw getuigenis er niet toe doet. U moet nooit zeggen dat dat niet over zou kunnen komen. Dat wat u zelf hebt gezien, wat u zelf hebt ervaren, is altijd een getuigenis. En dat is meer waard dan een preek van dato. Dat is gewoon zo. Uw eigen getuigenis, wat u er zelf van zag en van beleefde, dat mag u doorgeven aan een ander. Hier, er is nog 1 met 5 broden en 2 visjes. Is er nog 1 met een paar broodjes en een paar visjes? Aanstaande zondag komt u bij elkaar misschien. Is er nog 1 met een paar broodjes en een paar visjes? En zou dat ene niet een geweldige zegen kunnen uitwerken? Ja. Nou, dat is heel eenvoudig. Dat snappen we ook. Maar de Heer Jezus verbindt dat met iets wezenlijks. Namelijk, je moet dus nu niet denken dat dit het is. Mensen die zeggen, ja, maar dit is spectaculair. Dit is zoals Mozes manna uit de hemel bad bijna. Zo is het nu. Dit is een hele nieuwe dimensie. Met vis notabene. Dat is ook zo. En die mensen hebben dat onmiddellijk gekoppeld aan de woestijntocht. Ontbering en ontbering. Geen bakker in de buurt. En dan toch manna, brood van engelen aten ze. Zegt de Bijbel hoor. Dat manna. Elke morgen was het er. Ze hebben dat aan elkaar geknoopt. En dat snap je. Want het is alsof oude tijden dan terugkomen. Of dingen die ooit geweest zijn, nu ineens zo tastbaar zijn. Dat wilden ze wel. Ja, maar dit willen we wel. En dat komt door die ene man die dit wonder heeft gedaan. En dan zegt hij, Jezus, maar werk nu niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft. Nu gaat dus deze gebeurtenis gebruiken om een hele andere waarheid te vertellen. Hij gaat niet zeggen, dit is de wonderbare spijziging. Nee, hij gaat iets zeggen over, ik ben het brood des levens. Dus hij gaat van die gebeurtenis ineens niet een ommezwaai maken, maar die gaat hij als uitgangspunt nemen om dat prachtige van het brood des levens uit de doeken te doen. En dat is heel speciaal. Dan zie je hoe de schrift dit aan elkaar knoopt, hoe dit aan elkaar verbonden wordt. Want die mensen die van die wonderbare spijziging getuigd hebben en daar ook van gegeten hebben, die zijn allemaal de volgende dag weer naar de bakker gerend. Bij wijze van. En als er geen bakker was, dan zaten ze dus met een lege maag. Maar de Heer Jezus gebruikt dit niet om u te zeggen, ja, kijk, dit kan ik nu, dit zijn nu die spectaculaire dingen, dit zijn de wonderen, en die moeten we vandaag ook. Nou ja, ik hoor heel veel mensen zeggen, in onze dagen, ja, die wonderen van toen, die gaan nu weer gebeuren. Nou, probeer het eens. Sorry hoor, dat is te kittig of te kattig, ik weet niet hoe ik het zeggen moet precies. Dan zeg je, ja, maar zo kun je dat niet. Maar dat bedoelen ze eigenlijk ook niet. Maar ze wagen zich niet aan dit soort voorbeelden. Maar waarom hebben we dit nu in onze Bijbel? Om ons iets duidelijk te maken. En dat is de Heer Jezus zelf. Dus van genieten van hem, of genieten door hem, kom je uit bij hem. Je komt uit bij de Heer Jezus. En dat is een hele merkwaardige draai in dit hoofdstuk. En dat brood dat uit de hemel kwam, is dus het ware brood. Dat is, ze hebben dus kennelijk aan een manna gedacht. Dat is niet het manna wat Mozes ooit gegeven heeft. Want dat stopte na 40 jaar woestijnervaring. Maar dit ware brood uit de hemel, dat is de Heer Jezus zelf. En nu kom ik misschien op een terrein van, ja, dat heb je vaker gezegd, dat klopt ook. Maar het is zo wezenlijk, de enige die u nodig hebt in uw leven hier op aarde, is de Heer Jezus. Nou, en dan kunt u 100 keer kritiek horen, ja maar met Jezus alleen en de prediking, hebben die mensen niks te eten. Daar hoor ik iedere keer, mensen die ergens in Afrika zijn geweest, nee, we moeten ze eerst te eten geven en dan moeten we zo. We moeten eerst. Is het sociale element? Ik weet het wel. Kun je eruit halen misschien? Maar degenen die gegeten hadden, die zijn allemaal bijna weggelopen in Johannes 6. Ze gingen allemaal naar huis. Ze vonden het allemaal te gek. Ze wilden die tweede bedoeling te hard vinden. Ze wilden dat helemaal niet aanhoren. Deze reden is hard. Dat willen we helemaal niet. We willen wel eten. Gewoon een boterham. Maar dat andere, dat willen we niet. Wanneer is er een omslagpunt om te zeggen, dan gaan we eerst die mensen te eten geven en dan gaan we ze over de Heer Jezus vertellen. Of we gaan ze eerst over de Heer Jezus vertellen en daarna proberen we ze te eten te geven, als dat kan. Goed, dat is een discussie, is nog lang niet verstomd. Maar feit is dat het hier aan elkaar geklopt, aan elkaar geklonken is. En dat wil ik nu proberen te zeggen. Wat is wat de Heer Jezus bedoelt? Nou, het brood uit de hemel, dat is niet een boterham of een jongetje met 5 broodjes, maar dat is iemand. Het is zo onvoorstelbaar groot dat God de Heer Jezus heeft gegeven. Ik heb het geprobeerd te schetsen de afgelopen week, 1 of 2 keer, vorige week. En dat doe ik nu nog even. Misschien heb ik dat de vorige keer wel eens gebruikt. Job zegt ergens, ik snap een hoop dingen, ik begrijp een hoop dingen, maar 1 ding begrijp ik niet, waar komt de wijsheid van God? Waar komt de wijsheid vandaan? Je kunt over allerlei dingen nadenken, maar wie heeft nu de bron van kennis? Waar dan? Nou, Job kwam er niet achter, komt wel achter de gedachte dat het niet te koop is, dat er geen winkel is waar je robijnen kunt inleveren. Taal uit Job 28, waar je edelstenen kunt inleveren. En dan krijg je daarvoor iets terug. Nee, het is niet te betalen. Het is niet te koop. Niemand heeft het, niemand weet het. En ik kom tot de conclusie, er is eigenlijk niemand die het weet. Niemand komt erachter. En Job 28 zegt tenslotte, maar God kent haar plaats. Dan is het toch een locatie geworden. Wijsheid zou je zeggen, nou dat is iets, dat is de beleving van iets. Of de overdenkingen van alles. Maar Job zegt, er moet een plek zijn waar wijsheid te vinden is. Job zwijgt, boek Job gaat over. Salomo, de man die alle wijsheid van de wereld bezat, speciaal om gebeden en ook gekregen, die heeft spreuken geschreven, dat weet u. En in het spreukenboek, hoofdstuk 8, blijkt dat wijsheid, spreuken 8, dat wijsheid iemand is. Dat is een hele merkwaardige conclusie. Het is niet waar, dat staat er nog niet in spreuken 8, maar het is wel iemand. Dat was een troetelkind bij de vader. Een lievelingskind. Dat is best een schok, hè? Dat je eindelijk eens moet zeggen, verdraaid. Wijsheid van God, dat is iemand. En die iemand blijkt een troetelkind van de vader te zijn. En die iemand, zegt Johannes 1, is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Die in de schoot, dat is hetzelfde woord hoor, in de schoot van de vader, troetelkind bij de vader, in de schoot van de vader was en bleef, die heeft hem doen kennen. Dan is het niet alleen een locatie van waar dan, een plaats, maar dan is het iemand geworden. Maar het merkwaardige is dat Salomo zegt in Spreuken 9, de hoogste wijsheid heeft zijn huis gebouwd. Dus die hoogste wijsheid is een gebouw geworden. En in dat gebouw van de hoogste wijsheid staat een tafel. Schrikt u niet. En aan die tafel wordt brood en wijn geserveerd. Dat heb ik niet bedacht. Dat staat in de Bijbel. Al eeuwen. En wat zegt het Nieuwe Testament daarvan? Van diezelfde wijsheid van God. Dat is Christus en die gekruisigd. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Dan blijkt het ineens weer een locatie te zijn. Een plaats te zijn. God kent de plaats. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Waar Gods gerechtigheid en Gods genade bij elkaar kwamen. Wonderbare gunstbetoning zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid en er straalt genadige verschoning. Ik citeer een lied uit de bundel Geestelijke Liederen. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Dan is het kruis van de Heer Jezus ineens een locatie geworden. Een plaats waar alle wijsheid van God zichtbaar is. Maar dat is voor de Grieken dwaasheid. En dat is voor de Joden een ergernis. Maar voor de gelovigen is het kracht Gods tot behoudenis. Ik wilde dit mee zeggen, ineens wordt het accent van al die wijze plannen, van die raadsbesluiten van God, teruggebracht tot 1 locatie, 1 plek, 1 iemand. Die ene iemand, ja, dat is Jezus Christus, dat is onze Heer Jezus. En die locatie waar je dit kunt zien, waar je dit kunt leren kennen, is het kruis van Golgotha. Nergens anders. Ja, nou wordt het moeilijk. Dus dan moet je dus naar het kruis. Ja, dan moet je naartoe. Wil iedereen naar het kruis? Nee, nooit. Weer hetzelfde. Voor de Grieken een ergernis en voor de Joden een dwaas. Nou, net andersom. Een ergernis voor de Joden en voor de Grieken. Dus voor de heidenen, voor Europa. Is het een dwaasheid. Het is gewoon idioterie. Daar zitten we nu nog mee. En waarom wordt nu in Johannes 6 het wonderen van de spijziging gekoppeld aan de Heer Jezus? Waarom zegt de Heer Jezus daar, weet je, het komt hierop neer dat jij mij moet eten. En mijn vlees is ware spijs. En mijn bloed, je gaat toch geen mensenvlees en mensenbloed eten, dat kan toch niet. Dan gaat de discussie weer verder en u hebt er allemaal van gehoord. En wat zegt de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal? Daar zegt hij een brood, dit is mijn lichaam. Dan wordt dat brood ineens lichaam, wordt ineens vlees, mijn vlees. En de beker, ja, dat wordt het bloed van de Heer Jezus. Vindt u het vreemd dat Spreuken 9 zegt dat in het huis van de wijsheid een tafel is en dat aan die tafel brood en wijn te vinden zijn? En dat de Heer Jezus zegt, weet je, als je echt verder wilt, dan moet je niet alleen een keer een lunch met mij meemaken, dat ik één keer zo'n wonder doe, maar dan moet je mezelf hebben. Je moet niet één keer iets van die vijf broden hebben, hoe wonderbaarlijk dat ook is, maar je moet mijzelf hebben. Je moet mij hebben en je moet mij eten. Mijn vlees, dat is echte spijs. Betekent het dat we mensenvlees gaan eten? Nee, de Heer Jezus heeft heel precies uitgelegd dat in de broodbreking aan die tafel van wijsheid, aan die tafel van wijsheid in het huis van de wijsheid, dat zijn lichaam is. Dat hebben wij niet bedacht. Het is ook geen uitleg. De Heer Jezus zelf heeft het uitgelegd. Dit is mijn lichaam, toen hij het brood brak. Brood en wijn. Je staat er versteld van hoe vaak dit voorkomt. Ik zal een paar dingetjes noemen. Ik was bezig met de geschiedenis van Jozef nog een keer, voor de zoveelste keer denk ik. Jozef in de gevangenis. En Jozef zit daar en krijgt bezoek van twee buren. Nou ja, weet ik veel. De schenker en de bakker. Je kent het verhaal wel. Die komen er ook terecht. En wat gebeurt er nu? Die mensen hebben beide een droom. En die schenker die droom verteld, de bakker heeft ook die droom verteld en Jozef gaat hem uitleggen. Maar heb je ooit gedacht dat de schenker een beker in de hand heeft? Zegt hij zelf. En heb je ooit gedacht dat die bakker broodjes in zijn mand had? Heb je ooit gedacht dat brood en beker, notabene daar in de gevangenis bij Jozef al zichtbaar zijn? Dit zijn dingen die liggen er al eeuwen. En we zien het niet. Ja, dat is een droom. Ja, en dan beginnen we te discussiëren. Het liep met die bakken niet zo goed af, hè? Nee, dat klopt. Maar misschien ook wel, als je echt de geschiedenis van Exodus 40, want daar staat het, gaat lezen, dan blijkt dat Farao op zijn geboortedag, zijn verjaardag dus, die beide mannen uit de gevangenis haalde en hen beide verhoogde. Tot grote eer bracht. En iets later gaat toch die bakker de galg tegemoet. En die schenker blijft over. Waarom zei de Heer Jezus, toen hij het avondmaal instelde, dat die beker opnieuw gedronken zal worden in het koninkrijk van mijn vader, en dat het brood te maken heeft met zijn lichaam, dat met deze aarde te maken? Waarom eten we niet met het brood nog een keer straks? Alleen al daarom zou ik kunnen zeggen, de schenker blijft en de bakker niet. Nee, dat zijn, goed, weer één. U weet van de geschiedenis van Genesis 14, dat Melchizedek, een priester van God de Allerhoogste, koning van Salem, koning van de gerechtigheid, dat is de betekenis van zijn naam, met brood en wijn bij Abraham komt. Ja, zit je daar in de woestijn, komt hij met brood en wijn aan. Ik ga nog verder. De Bijbel maakt duidelijk, broeders en zusters, dat heeft me echt gegrepen, dat Israëlieten moesten offers brengen. Maar ze mochten ook, als ze ver van de offerplaats verwijderd waren, Deuteronomium 12, ik heb nog gelezen vanmiddag, Deuteronomium 12, dan mochten ze ook thuis best een offer brengen. Mochten ze best een kalf slachten of zo. Of een schaap. En dan mochten ze na seconden ook genieten van het eten. Maar je mocht het alleen maar eten met een relatie naar dat offer. Ze moesten dus als ze thuis, laten we zeggen, een mal stukje vlees hadden, een heerlijk biefstukje op hun bord hadden, dan zeg ik het maar gewoon met onze taal, dan moesten ze denken, ja maar eten, dat is goed, maar het heeft te maken met dat wat daar op dat kruis, met dat offer, op die offerplaats gebeurd is. Weer die link tussen voedsel vandaag, wonderbare spijziging, maar zijn leven en zijn overgave en zijn sterven aan het kruis. Elke keer vindt u dat terug. U kunt het gaan uitpluizen. U schrikt ervan hoe vaak dit naar voren komt. En Paulus begint de Korinthebrief zo nadrukkelijk met die wijsheid van God. Dat is Christus. En die wijsheid van God is te zien daar aan het kruis. Daarom prediken we Christus, Jezus en die gekruisigd. Niemand anders. Daar komt die uitdrukking vandaan. We prediken Christus en die gekruisigd. Ja. We komen daaruit. Wat we ook eten, het heeft altijd te maken met dit geweldige werk van hem. Heel ons leven, broeder en zuster, heel ons, laat maar zeggen, onze voedselopname, wat we binnenkrijgen, wat we nodig hebben voor onze geestelijke groei, heeft te maken met het kruis van de Heer Jezus. Dat staat hier. En dan blijkt ineens dat wonder van ik ben het brood des levens veel meer is. Namelijk een enorme opdracht. Een opdracht om aan hem te denken, wat je ook denkt. Als jij denkt dat je door het lezen van de Telegraaf of door Elsevier, ik lees ze zelf soms, vaak, niet altijd, maar toch wel regelmatig. Als je daardoor voeding wilt, nou, dan kun je hooguit pro-Israël worden bij de Telegraaf en bij Elsevier. Daarom noem ik die kranten. Maar dat zijn de enige, geloof ik, die pro-Israël zijn vandaag. Dus dat haal je eruit, ja. Dat kun je er echt uithalen. Maar voor de rest? En als je andere tijdschriften of andere kranten leest, dan wordt het heel moeilijk. Maar wat is je voedsel vandaag? Waar voed je je mee? Nou, Suske en Wiske, oude jaren misschien, ik vond het wel leuk. Donald Duck, ja, ook wel aardig. Men, ga maar door. Waar haal je het vandaan? Wat is je voedsel? En vandaag worden we beschoten, beschimpt, als we eenvoudig zullen zeggen, weet je, ons voedsel is Jezus Christus en die gekruisigd, want dat is het brood des levens. Dus alles wat we eten vandaag, dank u Heer, maar het heeft eigenlijk een heenwijzing naar dat echte eten. Want wat we vandaag eten, dat moeten we morgen weer herhalen. Maar dat, als we dat één keer eten, hebben we leven tot in eeuwigheid. Dit is zo mooi in Johannes 6 aan elkaar geknoopt. Dus de wonderbare spijziging voor de mensen die niet te eten hadden, die kregen te eten, maar dat wordt gekoppeld aan dat eten van hemzelf. Niet de broodjes van een jongeman. Hoe wonderlijk ook. Maar hij zelf. En als je hem niet hebt, dan heb je het leven niet. En als je hem wel hebt, heb je het leven wel. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat gaat veel verder dan eens in de zoveel tijd avondmaal vieren. Dit heeft te maken met je hele leven. Met je hele praktijk. Continu. Alle voedsel wat we tot ons nemen, is eigenlijk, zo zei Israël dat. Je mag het wel eten thuis als je ver bent, maar dan moet je denken alsof je daar bent. Alsof je bij het altaar staat. Iedere keer hetzelfde thema. Brood des levens is Christus Jezus, is de Heer Jezus zelf. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Onvoorstelbaar groot dat hij die boven alle dingen staat en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die zo verheven is en zo groot is dat God hem boven alles gesteld heeft. Die zegt, je moet mij hebben. Je moet mijn voedsel hebben. En nu gaan we de discussie in. Ja. Dan moet je dat dus doen. Ja, maar dat is wel een beetje pittig hoor. Dat is wel een beetje ouderwets. Dat is misschien wel van vroeger. Dit is weer, ja, dan heb je die hele strenge club. Deze reden is hard. Hoor je het zeggen? In Johannes 6? Dan ineens hebben ze kritiek. Gaan ze weg. Als u de vraag zou stellen, wat is voor u het eerste wat de gemeente zou moeten doen? Wat krijgt u dan als antwoord? Ga maar enquêteren. Natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Maar voordat je echt uitkomt bij, ja, we moeten eerst aan hem denken. Dat gebeurt gelukkig ook. Want daarom is het zo bijzonder dat je hier echt, Johannes 6, in dit stukje, een soort onderbouwing vindt van het hele gedrag van, ja, we moeten eerst de Heere eren. We moeten eerst hem prijzen. We willen aan hem denken. We willen dat voedsel willen we gedenken. We willen nu gedenken. Ons hele leven is er mee annex. Niet alleen één keer een goede preek, maar altijd Christus. Altijd hetzelfde. En natuurlijk komt dat neer op herhaling van zetten. En natuurlijk kun je zeggen, ja, dat hadden we toen ook al en dat deden ze toen en dat is ontspoord. Nou, de praktijk van vandaag is, als er al avondmaal gevierd wordt, dan denken we aan onszelf. Maar wij willen nog een extra zegen. Ja, dat moet het van onszelf zijn. Maar om aan hem te denken, om hem te eren, om de Heer Jezus groot te maken, om aan de Vader te vertellen, hij is het brood des levens. We hebben hem, we hebben ons met hem gevoed en we willen graag hem zien, we willen nog graag meer van hem zien. Nou, dat komt. Nog een hele serie. Maar deze dingen liggen echt voor het oprapen. Wonderbare spijziging en ik ben het brood des levens horen bij elkaar. En ik ga me zo voorstellen van, mensen gaan weg. Maar dan vraagt hij Jezus, jou vanavond, wilt u dan ook weggaan? Dat was het slot van Johannes 6. Toen ze zoveel zagen vertrekken, toen vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, en jullie dan, willen jullie ook niet weggaan? Nou, u hebt woorden van eeuwig leven. U hoort het schitteren. Ja, Petrus, ik weet het wel. Het is niet iemand die dan daarna geen fouten meer maakt. Dat staat nergens in de Bijbel. Ook hij maakte fouten. Ook hij loog of verlogende. Maar hij zegt tot u. En dat is zo bijzonder, want u hebt woorden van eeuwig leven. U hebt niet alleen brood voor vandaag, maar u hebt woorden van eeuwig leven. En dan heb je precies het onderwerp te pakken. En dat onderwerp is schitterend mooi. Daar moet je eens een keer over nadenken, over piekeren. En als je morgen vroeg ontbijt hebt, dan zeg je, Heer Jezus, eigenlijk moeten we zelfs bij het ontbijt al zeggen, u zorgt voor dit eten, ja, dank u wel. We zeggen daar vaak dank voor, dat u gezorgd hebt, uw zorgende hand, of we noemen daar een naam bij. En dan zegt u dank u wel voor, gelukkig. En op hetzelfde moment denkt u, dank u voor uzelf, Heer Jezus, want daardoor heb ik eeuwig leven. Ik hoef niet te werken om de spijs die vergaat. Dat moet je niet doen. Daar moet je accent niet liggen. De spijs, dat is wel onze carrière-drang. Er moet brood op de plank komen, zeggen we dan. Zo heet dat vandaag. Ik snap het ook wel. Maar de carrière-drang doet niet ter zake. Het gaat erom dat hij ons voedsel is. Dat we ons met hem mogen voeden. En dat, broeder en zuster, is het begin van een hele serie van prachtige uitdrukkingen uit het Johannes-evangelie. En ik ben er heel schoorvoetend mee begonnen vanavond. En u krijgt vast nog wel meer zin in eten, nog meer appetite, zoals dat heet op zijn Engels. Eetlust om meer van dit soort voedsel binnen te krijgen. Dat krijgt u heel veel. Hier hebt u het, Johannes 6. U kunt het voorlezen. U ziet aan de ene kant een wonder en u ziet aan de andere kant iemand. Het wonder is dat ze allemaal aten, 5000 mannen. Iemand is hij die zei, ik ben het brood des levens. En dat is prachtig aan elkaar geknoopt, geklonken door de Heilige Geest. Dat geloof ik stellig. Deze dingen wilde ik graag met jullie delen. We prijzen de Heer. Ik ga daarvoor danken. Dank u wel, Vader, dat u ons laat kijken naar de Heer Jezus, het brood des levens. De ik ben, Yahweh zelf, daar horen we later nog meer over. Maar we willen u danken, Vader, voor uw Zoon, die zo hier op aarde wilde zijn. Die vlees en bloed wilde aannemen om te kunnen zeggen, mijn bloed is ware drank en mijn vlees is ware spijs. We hoeven geen mensenoffers te eten. Maar de Heer Jezus heeft zelf bedoeld en gezegd, waar kun je dit nu laten zien door brood te eten en wijn te drinken aan de tafel die staat in het huis van de wijsheid. Ik heb het vanavond zo gezegd uit Spreuken 9. Vader, leer ons om die plek te zien. En die plek heeft alles te maken met het kruis. Als we in de hemel komen, zien we uiteindelijk het lam staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof we ooggetuigen zijn geweest van wat zich daar op dat kruis heeft voorgedaan. Dat komt nog. En nu al willen we danken. Danken ook voor Johannes 6. Ook danken voor het brood des levens. En voor de wonderbare spijziging. U wilt dus ook vandaag uw zegen schenken. Ook vanuit dit stukje uit de Bijbel. We prijzen u. Amen.